Goedenavond, broers en zusters. Ik geloof dat vanavond de voorlaatste keer is, hè? Hierna hebt u nog één avond te goed. Dus dat komt goed uit, want we zijn vanavond ook aan de voorlaatste zegen toe. Het is net alsof dat zo bedoeld was, zeg maar. Hè? Dus dat komt goed uit. Volgende keer dan hoopt Peter dan het seizoen dan af te ronden. En dat hoofdstuk, of tenminste dat eerste gedeelte van Efeziërs 1 af te ronden. En vanavond dan gaan we met elkaar ook daar weer gedeelte uit lezen. En daar weer met elkaar ook over nadenken. Vanavond staat vooral de zegen, of het aspect van de zegen centraal, die je zou kunnen omschrijven als de voorbestemming tot het ontvangen van een erfdeel. Dus we zijn voorbestemd om een erfdeel te ontvangen. Nou, daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. Nou, het is altijd goed om daarmee bezig te zijn. We hebben net al eventjes wat gehoord van onze broeder die ontslapen is. Ja, en dan is het toch wel iets geweldigs, hè, dat je als gelovige mag weten waar je naartoe gaat. En eigenlijk mag je als gelovige nu al weten waar je bent. En dat is in feite zo mooi. We zijn onnoemelijk rijk gezegend. Dat wil niet altijd zeggen dat er geen verdriet is en dergelijke natuurlijk. Maar dat verdriet, dat betreft niet degene die het in eerste instantie aangaat. Als het een gelovige is. En dat is eigenlijk toch wel ja, iets heel bijzonders. Zullen we met elkaar een paar versen lezen? Of een paar, wel heel wat. Uit Efeziërs 1, vers 5 tot en met 12. Dit keer. En ik begin met vers 5, omdat daarin ook iets beschreven wordt wat u ook weer zult herkennen zodra we bij vers 11 en 12 zijn aangekomen. Dus Efeziërs 1, vers 5. Daar staat in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding of in de bedeling van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Nou, tot zover. De laatste woorden die je hier leest in het 12e vers. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Ja, die zijn in die zin wel belangrijk. Omdat daar heel specifiek voor de laatste keer in dit gedeelte, in deze eerste 14 versen, gesproken wordt over wij. En als er in dit gedeelte zo gesproken wordt over wij, dan betreft het in principe gelovigen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, maar dan ook wel weer degene die behoren tot het Joodse volk, zoals de apostel Paulus daar zelf ook toe behoorde. Wij hebben tevoren reeds gehoopt op Christus, zo omschrijft Paulus dat. En dan gaat hij in het 13e vers verder en dan zegt hij, in hem zijt ook gij. En dan, ja, dan gaat hij eigenlijk verder met degene buiten dat Joodse volk. En die gij, nou ja, die omschrijft hij later met allerlei omschrijvingen als volkeren. Gij waart vroeger volkeren in het vlees en dergelijke. Wij waren vervreemd, of tenminste die volkeren die waren vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat soort omschrijvingen gebruikt hij. En daar zie je wel een duidelijk verschil in. Je ziet ook trouwens, ook in de Efezebrief, dat verschil tussen wij en gij, wij en u, dat het ook iets te maken heeft met het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Zowel in de Efezebrief als in de Colossensebrief vind je dat terug. Dat de apostel daarin toch wel heel duidelijk naar voren brengt dat het verlossingswerk in de eerste plaats bestemd was voor het volk waarmee de Heer op dat moment nog een verbond mee had. Namelijk het Joodse volk. En dan moet je dus denken aan de twee stammen, Juda en Benjamin. En dat is wat je in Efeziërs terugvindt, dat is ook wat je in de Colossensebrief terugvindt. Misschien is het wel mooi om er heel eventjes naast te leggen een paar versen uit Colossensen. Uit het tweede hoofdstuk namelijk. En dan zie je ook dat de Colossensebrief niet voor niets een soort tweelingbrief genoemd wordt van de Efezebrief. Omdat daar heel veel in staat wat overeenstemt. Maar in Efeziërs 2. Colossense 2, ja, bedoel ik ook. Daar staat, en dat begint maar even in het 11e vers te lezen. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. In de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt. En dan begrijp je ook meteen dat die doop hier, dat dat te maken heeft met de geestelijke doop. Hè? Dat wat je in Christus overkomen is. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods. En u ziet dat Paulus steeds zich richt tot gij. Hè, dus de volkeren in principe. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 13, ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, en dan komt het, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Hè, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dan zie je dat Paulus opeens overgaat op de wij-vorm, ons. Hè, en wie bedreigde dat bewijsstuk nou eigenlijk? Nou, de enigen die onder dat bewijsstuk leefden. En dat was weer, heb je het weer, dat Joodse volk. Zij bevonden zich onder de wet van God tot aan het moment dat de Heer Jezus Christus stierf aan het kruishout. En op dat moment, toen heeft hij het bewijsstuk uitgewist. En dat staat ook later dan in vers 14, dat heeft hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Nou, in Efeziërs 2, moet u ook maar eens kijken, want daar zat ik al een klein beetje met mijn gedachten, maar daar vind je soortgelijke woorden terug. Daar staat in vers 14, want hij is onze vrede, die de twee, hè, nou gaat het om Joden en heidenen, dat wil zeggen gelovigen uit Joden en heidenen, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, hè, de huiswand staat er eigenlijk, tussenmuur, hè, dat is eigenlijk een binnenwandje wat er bedoeld wordt, de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. En dus daar ook, dan zie je dat die wet der geboden in het vlees van de Heer Jezus Christus buiten werking is gesteld. En dat is ook weer gebeurd aan het kruishout op Golgotha. En dat is waar Paulus het ook over heeft dan in Colossense. Maar daar gaat het dan ook, ja, ik zou haar zeggen voortdurend over in de Efezebrief. En dat onderscheid, dat is best wel belangrijk. Daar moet je ook niet allerlei overspannen dingen aan gaan verbinden. Hè, want dat zou tekort doen aan dat wat de schrift ons leert. Maar het onderscheid is er wel degelijk. Anders had Paulus wel overal gewoon wij of gij geschreven. Weet je wel? Hè, dus dat onderscheid, dat is er. Nou, en hier in Efeziërs 1, hè, waar het ons dan even om gaat, daar zie je dat Paulus aan het einde van vers 12 schrijft, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Wij die tevoren hoopten op Christus. En zo schrijft Paulus. En dan krijg je, in hem zijt ook gij. En dan blijkt dat al diegenen, die volkeren die hij aanschrijft, de gelovigen daaruit, op dezelfde wijze deel hebben gekregen aan Christus en daarmee aan de verhoogde positie van Christus, zoals ook de apostel Paulus zelf daar deel aan had gekregen. Nou wordt daar in vers 11 en in vers 12, daar wordt dan die, nou laat ik het voor het gemak maar even zo noemen, de zesde zegen, of het, precies te zeggen het zesde aspect van de zegen, dat wordt daar genoemd. En je ziet daar staan in vers 11, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben waartoe wij tevoren bestemd waren. En daar heb je die woorden terug. En als je nou in het vijfde vers kijkt. En ik heb even teruggekeken, maar ik heb gezien dat door Peter hier behandeld is. Dan staat daar, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Dan heb je dat tevoren ertoe bestemmen weer. Precies dezelfde woorden. Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. En nou blijkt dat het daar gaat over zonen. Letterlijk staat er, hij heeft ons tevoren ertoe bestemd tot in het zoonschap. He, de plaats waar Christus is. Alles wat met het zoonschap te maken heeft. En we weten dat Christus als zoon de erfgenaam is van alle dingen. He, hij heeft een erfdeel dat werkelijk alles omvat. Wel, zo zijn wij, zo schrijft Paulus, tevoren bestemd. En dat tevoren, dan moet je dus terugdenken aan dat waar het in het vierde vers al over gaat. Aan het moment van voor de grondlegging of de nederwerping der wereld. He, tevoren, toen de schepping zoals we die nu kennen er nog niet eens was. He, tevoren heeft hij ons ertoe bestemd om in dat zoonschap onze plaats te krijgen. En daardoor dus ook heel letterlijk deel te krijgen aan Christus. Aan de persoon van Christus, aan de positie van Christus. En vandaar dat je dus ook in de Efezebrief, ja, dat zul je in geen van de andere, of eigenlijk geen van de eerdere brieven terugvinden. Vandaar dat je ook in de Efezebrief zo duidelijk terugvindt, hè, dat wij als gelovigen samen met Christus dat ene lichaam vormen. En wij maken deel uit van de gemeente die zijn lichaam is, waar Christus het hoofd van is. En anders zit het feit dat ik niet in elkaar. Het bijzondere is, broeders en zusters, dat je als je gelovigen spreekt, je medegelovigen spreekt over de gemeente van Christus. En je vraagt ze van, geef nou eens een omschrijving van de gemeente van Christus. Noem eens wat omschrijvingen zoals je die in de Bijbel vindt. Dat er in ieder geval één omschrijving is waar werkelijk elke gelovige het over eens is. En dat is de omschrijving lichaam van Christus. Kijk, je hebt ook christenen die zeggen van de gemeente van Christus is de bruid van Christus. Zo omschrijven ze. Maar daar is niet iedereen het over eens. Of je hebt groeperingen die zeggen van nou de gemeente van Christus is de schade die niemand tellen kon. Is ook niet iedereen het over eens. Of de gemeente van Christus is de kerk aller eeuwen. Beginnend bij Adam tot aan het einde der tijden. Ik zou haar zeggen tot en met Sint Jutemus. De kerk der eeuwen, daar is ook niet iedereen het over eens. Maar waar iedereen het over eens is, is dat de gemeente het lichaam van Christus is. En ik zou haar zeggen, dat kan geen toeval zijn. Het is een beetje onbewust voor heel veel mensen, omdat men eigenlijk niet precies begrijpt wat men zegt. Maar ja, zo staat het nou een keer in de Bijbel, zo wordt de gemeente van Christus nou een keer genoemd. En daar, ja, daar zul je eigenlijk met niemand ruzie over krijgen. Tot je natuurlijk gaat vertellen wat dat allemaal betekent. En vooral ook, wat het allemaal ook uitsluit. En misschien wat nog veel belangrijker is om te vertellen, wat het allemaal inhoudt. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Dat waar we deel aan hebben gekregen omdat we in Christus gesteld zijn. Nou, wij hebben dus die plaats ontvangen omdat wij tevoren ertoe bestemd waren om in dat zoonschap van Christus gesteld te worden. Nou, en nou schrijft Paulus hier in vers 11, en dat is de zegen die verband houdt met de zegen uit vers 5, Het zesde aspect houdt verband met het tweede aspect. En dan schrijft Paulus daar in vers 11. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Nou, het ontvangen van het erfdeel, broeders en zusters, ja, dat is nou in feite wat dat zoonschap ook inhoudt. Als je begrijpt wat het zoonschap van Christus is. Ja, dat weet u inmiddels, want daar heb je al een hele avond over gehad. Dus daar hoef ik allemaal niet meer te vertellen natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Als je begrijpt wat het zoonschap van Christus omvat, weet je feitelijk ook wat je erfdeel is. Want tot beide ben je tevoren bestemd. Het zoonschap heeft te maken met erfschap, erfgenaamschap. Ik wil eventjes met u een brief terugbladeren naar de Galatenbrief. Die komt direct voorafgaand aan de Efezebrief, want daar staan ook een paar woorden die ons ook wat meer uitleg geven over het zoonschap als zodanig. En dan eigenlijk in eerste instantie het zoonschap zoals dat onder mensen gebruikelijk is en aanwezig is. En vervolgens zoals dat ook ja, binnen het geloof, binnen de kaders van het geloof realistisch is. In Galaten 4. Daar geeft Paulus uitleg over dat wat hij daarvoor al geschreven had. Namelijk dat gij allen zonen zijt van God. En natuurlijk, de Galatenbrief dat is een wat vroegere brief dan de Efezebrief. Een behoorlijk vroegere brief, kan ik wel zeggen. Daar zaten heel wat jaren tussen. Die Galatenbrief die heeft ook alles te maken met hoe gelovigen zich onder het nieuwe verbond, onder de genade namelijk, moeten gedragen. Niet meer onder de wet, maar onder de genade. Waar verwacht je gerechtigheid van, zegt Paulus? Ja, als je het van de wet verwacht, sta je buiten de genade. Het nieuwe verbond is ook een verbond van genade. Daar moeten we ons ook niet in vergissen. Maar dan geldt ook dat degenen die deel krijgen aan dat verbond, die worden ook zonen van God. En als je een zoon bent van God, ben je ook een erfgenaam van God. En dat is wat hij hier gaat uitleggen. Er staat in vers 1 van hoofdstuk 4, Galaten 4. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. En dat waren nog eens tijden. En zo ging dat vroeger. Zo ging dat in ieder geval in de tijd van Paulus. Dat is natuurlijk wel mooi. Dus dat iemand, ja die kon dan nog zo erfgenaam zijn, maar zolang hij onmondig was, dan, ja, dat betekent gewoon zoveel van dat hij geen recht had om te spreken, oftewel nog kind was. Zolang dus die zoon, dat mannelijke kind van die vader waar het even hier om gaat, zolang die nog kind was, was die onmondig en verschilde die eigenlijk niks van een slaaf, zegt Paulus. Al is hij in principe ook eigenaar van alles, omdat hij natuurlijk stiekem toch de erfgenaam is van zijn vader. Nou, hij staat, zegt Paulus hier in vers 2, onder voogdij en toezicht. En dat woordje toezicht, dat is het woordje wat wij kennen als het woordje econoom. Waar ook dat andere Griekse woord oikonomia van afgeleid is. En dat vind je met name in de Statenvertaling dan terug als het woord bedeling. Rentmeesterschap. Dus dat kind, dat mannelijke kind, zolang hij onmondig is, staat hij onder een bepaald rentmeesterschap. Nou, dat rentmeesterschap, dat heeft Paulus in het derde hoofdstuk van de Galatenbrief laten zien, dat is de wet. En zo zegt hij dat ook. Even kijken, vers 23 van Galaten 3. Voordat dit geloof kwam, zegt hij, dat bedoelt hij het geloof van Christus, voordat dit geloof kwam, werden wij, en u begrijpt wie die wij zijn, dat zijn wij in ieder geval niet, want wij hebben nooit onder de wet geleefd als het aan God gelegen heeft. Voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. En dus de Heere heeft zijn volk onder die wet, en dat volk was al flink uitgedund, dat was van 12 al naar 10 stammen, of van 12 naar 2 stammen toegegaan. Dat volk heeft hij bewaard onder de wet tot het geloof van Christus. En dat zijn zeg maar de grote lijnen. Nou, zegt Paulus, zo is dat nou ook gewoon in het dagelijkse leven. In ieder geval in het dagelijkse leven van toen. En dat legt hij in hoofdstuk 4 uit. Vers 2, dat kind, dat mannelijk kind staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Dus die vader, die bepaalde wanneer het kind zoon werd. De vader bepaalde wanneer het kind zoon werd. Oftewel, wanneer het kind ook in staat zou zijn erfgenaam te worden van alles wat er is. En dan zie je wel, broeders en zusters, dat dat volwassen worden en dergelijke, zoals wij dat natuurlijk helemaal ingebakken hebben in onze samenleving, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo realistisch. Je kunt natuurlijk een zoon hebben van 17 jaar of 18 jaar die ongelooflijk verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Maar je kunt ook een zoon hebben van 23 jaar die nog helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel heeft. En over het algemeen weet de vader dat wel in te schatten. En op het moment dat die vader, dat is dus de ideale situatie, zoals dat Paulus dat hier beschrijft. Maar op het moment dat de vader denkt van nu is hij er klaar voor, Het moment dat tevoren door de Vader bepaald wordt, vanaf dat moment wordt die zoon, wordt dat kind, wordt zoon en wordt erfgenaam en krijgt hij ook het beheer over alle dingen. Zo zou het moeten werken. En als je je hieraan zou houden, dan zou het ook een goed gaan ook. Daar ben ik ook nog wel van overtuigd. Nou goed, vers 3 schrijft Paulus, zo bleven ook wij, dan grijpt hij weer even terug naar de situatie van het Joodse volk onder de wet, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten, of de uitgang, de beginselen van de wereld. Maar, zegt hij dan, toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Zie dus het geloof van Christus, dat heeft de gelovigen uit het Joodse volk naar het recht van zonen gebracht. En dan zegt Paulus in vers 6, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. En als je zoon bent, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Zo werkt het. Dus een zoon is een erfgenaam. En dat is wat hier in ieder geval wel duidelijk wordt. Een zoon, broeders en zusters, is een erfgenaam. En dat is nou wat wij dus ook zijn. Wij zijn ook gelovigen. Wij zijn, ja, je kunt zeggen wij zijn kinderen van God. Je kunt ook zeggen wij zijn zonen van God. Maar je kunt eigenlijk nog wat verder gaan. Je kunt ook zeggen wij zijn in het zoonschap van Christus gesteld. En dan heb je eigenlijk, drie onderscheiden meteen te pakken. Kind van God, als het echt om je positie gaat, dan mag je zeggen, ik ben een zoon, of in het zoonschap van Christus gesteld. Zoonschap betekent erfgenaamschap, dus er is sprake van een erfenis. Er is sprake van een erfdeel. En dat is wat Efeze 1 ons leert. Tevoren bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Letterlijk als tevoren bestemd om in het zoonschap van Christus gesteld te worden. Dat is één ding. Maar dat betekent anderzijds dat wij tevoren ertoe bestemd waren om een erfdeel te ontvangen. Want ja, dat is dat. Zoonschap. Zoonschap is erfgenaamschap. Ja, daar kunnen we niks anders van maken. Dus daar waar wij deel hebben gekregen aan het zoonschap van Christus, ja, daar hebben wij deel gekregen aan een erfenis, broeders en zusters. En dan zou je haar zeggen, is er dan iemand gestorven? Ja, er is inderdaad iemand gestorven. En wie is dat dan? Nou, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En dat is natuurlijk een wonderlijke en een onbegrijpelijke zaak voor ons, maar de Heer Jezus Christus is zelf gestorven, hij heeft een erfenis achtergelaten, en hij heeft in zijn opstanding die erfenis weer opgenomen, omdat hij de erfgenaam is van zijn eigen erfenis. Snapt u het nog? Ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Maar ja, bij God kunnen die dingen wel. Want de Heere, ja, ik bedoel, die staat boven alle dingen. De Heere die kijkt over dood en leven heen. Dat is voor de, of over sterven en dood kijkt hij heen. Dat is voor hem, ja, allemaal heel anders. Zo werkt het wel. Kijk, als Paulus zegt dat ook ergens, als er nou sprake is van een erfgenaam, dan moet er ook een erflater zijn. Iemand die dus de erfenis heeft achtergelaten, ja, en die is er. Dat is Christus. En dat zijn, ja, toch ergens de diepere dingen, de onbegrijpelijke dingen misschien wel, van het geloof. Maar ja, we mogen het wel aanvaarden, want ja, het zijn dingen die staan in het woord van God. En dat is makkelijk dat je dan gelooft, want dan kun je dat gewoon geloven, hoef je dat allemaal niet te beredeneren en zo. Dat scheelt weer een heel stuk. Ja, we hebben het zo makkelijk. Hoef alleen maar te geloven wat er staat in de Bijbel. Nou, en dat blijkt verschrikkelijk lastig te zijn. Maar goed, laten we dat toch maar gewoon doen. Nou, wij hebben een erfdeel gekregen. En er is sprake, broeders en zusters, in de Bijbel van verschillende erfdelen. Een erfdeel, dat suggereert ook een plaats waar je geniet, van die erfenis, van dat erfdeel. Nou, die plaats, die wordt ook in de Bijbel wel genoemd. Misschien toch nog weer even terug naar de Colossensebrief, naar het eerste hoofdstuk. Kolossenzen 1. Daar staan die prachtige woorden, vers 12 en vers 13. Daar staat: gij dankt met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Daar heb je dat erfdeel terug. Er staat hier eigenlijk een deel van de erfenis. Misschien als je het heel letterlijk zou vertalen, zou je moeten zeggen een lotsdeel. Het deel van een lot hebben we ontvangen. Het erfdeel der heiligen in het licht. Dus ja, dat erfdeel, dat is in ieder geval het eerste wat hier staat, dat is in het licht. En dan komt de tegenstelling met de duisternis, want er staat er vervolgens: hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En dan komt het licht weer aan de orde en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is weer dat licht. En dus dat is wat er aan ons gebeurd is. We hebben een erfdeel ontvangen in het licht. Wij danken met blijdschap de Vader die ons daarvoor toebereid heeft. Nou, op basis waarvan kunnen we dat doen? Nou, op basis van de verlossing die God voor ons tot stand heeft gebracht. Hij heeft ons verlost namelijk uit de macht of de volmacht van de duisternis. En hij heeft ons overgebracht, ja, overgezet, hè, geloof ik dat de Statenvertaling zegt. Hij heeft ons op een andere positie in stelling gebracht. Als je het heel letterlijk zou vertalen, maar het betekent ook, dat woord overbrengen betekent ook redden, trekken vanuit het gevaar. Nou, dat gevaar, dat is wel duidelijk hier, dat is de macht van de duisternis. Hè, dat beseffen we misschien niet altijd, maar dat is een gevaar van: heb ik jou daar? Nou, wij zijn uit die macht der duisternis getrokken door de Heer. En hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nou, dat is alvast wat je dan vast mag houden. Het erfdeel der heiligen in het licht. Je zou ook wel mogen zeggen het erfdeel van het heiligdom in het licht. Dat is het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan moet je je nog af gaan vragen van, ja, maar waar is dan de Zoon zijner liefde? Nou, daar krijg je een antwoord op vanuit hoofdstuk 3 van Kolossenzen. Want er staat dan dat als je met Christus opgewekt zijt, en dat zijn we, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus dat is in ieder geval boven het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het erfdeel der heiligen in het licht is boven. Dat is namelijk waar Christus is. Daar is ook zijn koninkrijk immers. Dus daar bevindt ons erfdeel zich. Daar waar Christus is. Nou, de eerste avond of de tweede avond, weet ik niet meer. Maar toen hebben we ook nog met elkaar stilgestaan bij de plaats van onze zegen. En toen hebben we gezien dat de plaats van onze zegen, weet je wel, de hemelse gewesten, dat eigenlijk de plaats is waar God zelf woont. De hemel der hemelen. En dat is de plek waar wij gezegend zijn. Nou, die plek die wordt op verschillende manieren omschreven. Hier wordt die omschreven met het woordje boven. Hij wordt in Kolossenzen 1 omschreven als het erfdeel van het heiligdom in het licht. En hij wordt in Kolossenzen ook omschreven als het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat is ons erfdeel. Broeders en zusters, wij hebben wat dat betreft een plek boven in de hemel. Daar zijn we naartoe geroepen. Hè? Want ja, dat is een andere omschrijving van wat zijn we nou als gemeente? Hè? Wat is nou dat lichaam van Christus? Het woordje gemeente, dat is ook wel mooi. Het woordje gemeente betekent uitgeroepenen. Dus God heeft uit deze wereld, gewoon in de loop der tijden van zijn hele plan, heeft hij steeds weer mensen uit de wereld geroepen. Hij heeft ze eruit gehaald. En op het moment dat je samen met nog wat anderen uitgeroepen bent uit deze wereld, vorm je een gemeente. Nou, en zo vormt de Heere nu in onze tijd het lichaam van Christus. Dat is de gemeente van nu. Het lichaam van Christus. En ja, hij heeft ons geroepen en hij heeft ons ook meteen maar uit de macht van de duisternis weggehaald en ons meteen maar boven gebracht. Hij heeft ons gelijk op de plek gebracht waar we zijn moeten. En broeders en zusters, dat gelooft niet iedereen hoor. Het is niet zo dat alles en iedereen die zich christen noemt, dit gelooft. Je moet jezelf natuurlijk niet voor de gek houden. Alsof we er allemaal hetzelfde over denken en alsof we alles maar over één kam kunnen scheren. Want zo is het helaas niet. We moeten wel in de schrift blijven onderzoeken van wat bedoelt de Heer nou dan? Ja, als het nou gaat over ons. Kijk, als je zegt van ik scheer alles over één kam. Ja, dan zeg je eigenlijk wat ik zeg maar vroeger ook wel moest leren. Hè? Op catechisatie, weet je wel, in de kerk. God inderdaad bezig was met die kerk aller eeuwen. En die begonnen was bij Adam en die duurt tot het einde der tijden. Ja, dat moest je dan leren. Weet je wel? Ja, dan scheer je alles over één kam. Dan maakt het ook niet meer uit. Maar dan kun je eigenlijk ook net zo goed ophouden met het lezen van de Bijbel. Want ja, dan weet je dat je daartoe behoort. En voor de rest interesseert het je blijkbaar toch niet wat je in de Bijbel leest. Want je maakt geen onderscheid. En dat is natuurlijk wel waar het om draait. Broeders en zusters, wij moeten wel in de schrift onderzoeken hoe de dingen in elkaar steken. Wij moeten letten, zegt Paulus, op de dingen die verschillen. Dat is gewoon een opdracht. Dus als je dat gaat doen, ja, dan ga je onderscheid zien. En dan ga je de verschillen zien tussen groepen van gelovigen, zoals die er in het Oude Testament waren, zoals die in het begin van het Nieuwe Testament er was, zoals die er nu is en in de toekomst zal zijn. Dan ga je de verschillen daartussen zien. En dan ga je ook de afzonderlijke rijkdommen zien. Dan ga je ontdekken wat het erfdeel is van Israël, van het aardse volk Israël. Dan ga je ook ontdekken wat het erfdeel is bijvoorbeeld van de gelovigen van nu. Dan ga je de verschillen zien en dan ga je ook de rijkdommen zien. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Wij zijn geroepen en wij hebben die roeping ontvangen. Wij zijn meteen naar boven toe geroepen. Dat is wat God gedaan heeft en daar hebben we ook ons erfdeel. Daar zullen we ook genieten. En dat doe je eigenlijk nu al, maar dat hebben we nog niet echt door. Maar daar zullen we in ieder geval in de toekomst genieten van onze erfenis. Van dat, ja, wat heet onze erfenis? Van het feit dat we in Christus die deel hebben aan dat erfdeel. En daar zullen we ervan genieten. Er is in de Bijbel ook sprake van mensen die worden geroepen met het doel om op de aarde hun erfdeel in ontvangst te nemen en daar van dat erfdeel te genieten. Dat is niet minder waardig of zoiets. Of dat je daar met op neer moet zien of wat dan ook. Maar het is wel even iets heel anders dan waar wij mee te maken hebben. Er is in de Bijbel ook sprake van mensen die worden geroepen tot in de hemelen. Zo wordt er ook over gesproken. Die mensen die krijgen deel aan het erfdeel dat zich in de hemelen en op de aarde bevindt. En je moet je dat zo voorstellen dat mensen die zeg maar deel hebben aan het aardse, dat is ook alles waar ze iets over te zeggen hebben. Dat is hun erfdeel. Mensen die deel hebben aan het hemelse, die hebben niet alleen iets te zeggen over het aardse, maar hebben ook nog iets te zeggen over het hemelse. Voor zover het de geschapen hemelen betreft. En mensen die deel hebben aan de plek boven, het lichaam van Christus, namelijk Christus zelf, die hebben niet alleen wat te zeggen over de aarde en over de hemelen, maar die hebben ook nog wat te zeggen, ja, een beetje raar uitgedrukt zo, maar in ieder geval, die kunnen ook nog genieten van dat wat er in de hemel der hemelen is, daarboven. En daar zitten dus verschillen in. Dat zijn, ja, verschillende gebieden, verschillende plekken van erfenis. En de Bijbel die maakt dat ook duidelijk, broeders en zusters. Er is een groep in de Bijbel die wordt geroepen met wat we dan maar noemen een aardse roeping. Er is een groep die wordt geroepen met een hemelse roeping. En er is een groep die wordt geroepen met een bovenroeping. En ja, ik kan er ook niks aan doen dat verschil er ligt, maar het ligt er wel. En daarom moet je er wel wat mee. Dan kun je ook weer zeggen van anders allemaal hetzelfde. Nee, het is niet allemaal hetzelfde. Dat is het verschil. Misschien heel eventjes, heel in het kort, een paar teksten over deze dingen. Even naar het Oude Testament, naar Exodus 19. Exodus 19. Dat is voor de meeste van ons niet geheel een onbekend hoofdstuk, want dat is het hoofdstuk waar God in het verbond treedt met zijn volk Israël. Exodus 19. Exodus 19. En gaat mij even dan om vers 5 en 6 en vooral om vers 5. Daar staat nu dan. Exodus 19 vers 5. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Nou gaat het maar eventjes om dat vijfde vers. Daar zegt de Heere zo, zomaar tussendoor, de ganse aarde behoort mij. Die woorden ganse aarde, die worden soms ook wel vertaald met het hele land. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Er staat dat voor aarde, staat daar dat bekende woordje Eretz. Weet je wel, Eretz Israël, daar hebben Joodse mensen het vaak over, Eretz Israël. Er is ook een krant in Israël, die heet Eretz. Nou, het betekent het land. Maar als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel, dan zie je dat het toch wel ietsjes uitgebreider is dan alleen het land Israël. Je mag wel zeggen dat van al het land wat er is op deze wereld, is het land Israël het belangrijkst. Maar als je kijkt naar wat betekent Eretz, dan kom je in het Oude Testament, in Genesis 1, daar staat er meteen al, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, Eretz. Schiep God daar nou Israël dan? Ja, nee, daar gaat het daar nog niet over. Nou, en dan staat er vervolgens dat de aarde woest en ledig was, waarvan de oorzaak ons wel bekend is, dat heeft met de val van de duivel te maken, en de straf vooral over de duivel, over zijn opstand. De aarde die was woest en ledig. En dan gaat de Heere vanuit die aarde, van die woestheid. Die hele aarde staat namelijk onder water. Eigenlijk is er op dat moment geen land meer. Je kunt zeggen, ja het was er wel. Nou, maar het was er niet. Want het was allemaal onder water bedekt. En als het onder water bedekt is, dan zie je het land niet meer. Dat doet de Heere op een gegeven moment. Doet hij het water samenstromen op een bepaalde plaats. Zodat de aarde omhoog komt. Of het droge tevoorschijn komt, zo wordt het beschreven. En dan staat er, en het droge noemde hij Eretz. Dus dat is wat het land in principe is. Eretz, dat is het droge. Dat is dat waar je op kunt staan. Dus in de situatie van Genesis 1 vers 2, was er eigenlijk nog niet eens een Eretz. Die had God oorspronkelijk geschapen, maar door het oordeel over de tegenstander van God, kwam alles weer onder water te staan. En dan roept de Heere het droge tevoorschijn en hij noemt dat droge Eretz. En dat droge, broeders en zusters, uit dat droge is uiteindelijk dat ene, die ene droge plek tevoorschijn gekomen en dat is Israël. Maar je voelt wel aan dat de heerschappij over Israël, ook als je denkt aan de toekomst, dat de heerschappij over Israël niet alleen dat land, stukje aarde betreft, maar uiteindelijk al het droge. Want dat staat er ook. De heerschappij van God zal wereldwijd worden. En daarom staat het hier ook zo. Mij behoort de ganse aarde. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En Israël die zou dus in dat koninkrijk deel krijgen aan koninklijk priesterschap. Om alles te bedekken, te overheersen, te bedekken met koningschap. Koningschap. Uiteindelijk van Christus. Nou, als je nou wat verder gaat in het Oude Testament naar het boek Deuteronomium, helemaal aan het einde, hoofdstuk 28, Deuteronomium 28, bijna aan het eind, dan zie je een soort bevestiging van dat wat wat er in Exodus ook al gezegd is tot het volk van Israël. En dan staat daar. En dat is wel mooi als je dat zo leest. Zeker omdat we dat even lezen vanuit Efesiërs 1. En daar gaat het over de geestelijke zegen. Nou, hier heb je de zegen voor het volk Israël. Er wordt gezegd, vers 2. Dus Deuteronomium 28 vers 2. Daar staat, de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal de vrucht van uw schoot zijn. de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen, de tracht van uw kleinvee, gezegend zullen zijn uw mand en uw bak, trog, gezegend zult gij zijn bij uw ingang, gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. De Heere zal uw vijanden die tegen u opstaan verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen ze tegen u optrekken, maar langs 7 wegen voor u vluchten. De Heer zal over u de zegen gebieden, in uw schuren, in alles wat gij onderneemt. De Heere, of hij zal u zegenen in het land, en het woordje land, daar staat het woordje aarde, erets. De Heere zal u zegenen in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. Hij zal u als heilig volk bevestigen. En dan moet je opletten, zoals hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Heer uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Hier heb je het over de wandel. En als je het hebt over de wandel, ja, dan denk ik eventjes aan Efeziërs 4. Waar Paulus ons oproept te wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En die roeping die bepaalt ons bij alle geestelijke zegen. Nou, hier wordt ook gesproken over de wandel. En die wandel, het in de wegen van de Heer wandelen, gebeurt als ze zich houden aan de wet, aan de geboden. Dan wandelen zij waardig hun roeping. En die roeping die brengt hen alle mogelijke aardse zegen. En dat is wat de Heer hier zo naar voren brengt. En dat heeft dus met die aardse roeping te maken. En de Heer Jezus, ja, die heeft het later in de bergreden er ook over. Dat zijn de wetten van het koninkrijk. En dan zegt hij van zalig de zachtmoedigen, want zij beërven de aarde. In de hele rij van zalig sprekingen. Dat heeft allemaal te maken met die aardse roeping. Nou is er wel wat bijzonders aan de hand, want er komt op een gegeven moment komt Abraham. Op het toneel van Gods heilsplan. En Abraham, van Abraham wordt gezegd, door Paulus in Romeinen 4, van Abraham wordt gezegd van Abraham is gesteld tot een erfgenaam. Heb je het weer? Dus Abraham was ook een zoon. Hij is gesteld tot een erfgenaam van de wereld. Nou staat daar niet meer het woord voor aarde of aardbodem. Want ook het Nieuwe Testament heeft een dergelijk woord. Dat is het woordje G. Het lijkt maar één letter, maar het zijn twee letters. G-E. Als wij denken aan geologie, dan zit dat woordje G zit daarin. Het heeft met de aardbodem te maken. Dat is de tegenhanger van erets, land of aarde. Nou, in het Nieuwe Testament, daar wordt dan van Abraham gezegd dat hij een erfgenaam is van de wereld. Niet van de aardbodem, maar van de wereld. Van de kosmos namelijk. En de kosmos, dat omvat niet alleen de aarde, maar dat omvat ook de hemelen. Dat is de kosmos. Dat is alles wat de Heere geschapen heeft. Dat is nou de ganse schepping. Nou, daar is Abraham een erfgenaam van. En ook dat vind je op een prachtige manier terug in de Bijbel, natuurlijk. Waar anders? Als u even met me terugbladert naar Genesis. En dan moet u even in gedachten houden wat ik zo straks zei. Dat als je deel hebt aan het hemelse erfdeel, dan heb je niet alleen wat te zeggen over de aarde, maar ook over de dingen in de hemelen. Nou, en dat is nou precies wat er bij Abraham ook duidelijk wordt in Genesis 13, in eerste instantie. Genesis 13, vers 14. Er staat, dat gebeurt net nadat Lot gekozen heeft voor het rijke deel, zoals het zich tenminste liet aanzien. Hè. Lot en Abraham die stonden daar en Lot mocht kiezen en Lot koos zich het vruchtbare deel van het land waar ze zich bevonden. En ja, voor Abraham bleef dan de rest maar over. Maar de Heere, staat er dan in vers 14, die zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het hele land, dat is weer hetzelfde, de ganse aarde. Dat zijn dezelfde woorden als wat je dus in Exodus 19 leest. Het hele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven, en ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde. En als iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, nou dan zou ook je nageslacht te tellen zijn, zegt de Heer tegen Abraham. En dan zegt hij erbij, vers 17, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Zie je, Abraham moest om zich heen kijken, terwijl Lot één deel gekozen had, kijkt Abraham daar gewoon als het ware overheen. Hij kijkt naar het oosten, het noorden, het westen, het zuiden. Hij moest om zich heen kijken, horizontaal. Abraham moest een beetje horizontalistisch bezig zijn hier nu. Dus hij kijkt rond. En als je horizontaal kijkt, dan heeft dat ook te maken met lengte en breedte. Verder niet. En daar heeft dat mee te maken. En vandaar, doorwandel het land erets in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Je snapt al, als Abraham later een erfgenaam van de kosmos genoemd wordt, dat erfgenaamschap wel wat verder gaat dan alleen maar het land Israël. Dat omvat onder meer het land Israël namelijk. Dat omvat namelijk de hele schepping. Nou, dat is dat aardse aspect. Als je in Genesis 15 leest, dan komt daar het geloof om de hoek kijken. Dan is dat eigenlijk ook in verband met het feit dat Abraham nog nooit een eigen zoon heeft. De Heer die heeft dus in Genesis 13 gezegd van ja, jij zult een nageslacht krijgen dat niet te tellen is. Nou, heeft Abraham gedacht, dat is toch vrij lastig als ik nog geen zoon heb. Dan wordt dat niet, zeg maar. Daar dacht Abraham natuurlijk ook wel over. Nou, die was ook niet op zijn achterhoofd gevallen. En dan begint hij van, ja, wat moet ik? Daar begint hoofdstuk 15 mee. Ik heb geen erfgenaam. Moet nou mijn knecht, die Damaskener, die man uit Damascus, moet dat nou mijn erfgenaam worden? Nee, zegt de Heer, je lijfelijke zoon, die zal je erfgenaam zijn. Nou, en dan staat er in vers 5, toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel. Kijk, nou gaat Abraham omhoog kijken. Dus dat is meer dan lengte en breedte. Want nu komt de hoogte erbij, nu moet hij omhoog kijken. Tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En dan staat er, hij geloofde in de Heer. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dus daar waar dat geloof ook nog eens een keer extra om de hoek komt kijken, daar ga je al in de goede richting, daar ga je naar boven toe. We hebben net gezien, als het gaat over dat aardse, dan komt het vooral op gehoorzaamheid aan. Met betrekking tot Israël. Israël, je moet gehoorzaam zijn, wandelen, waardig je roeping. Dan mag je in dat land wonen en kun je genieten van alle aardse zegen die eraan verbonden zijn. Maar op het moment dat daar gelovigen waren, overstijgt het dat aardse en moeten ze omhoog kijken. En ja, dat is ook wel bijzonder. Dat alles wat daarmee vervolgens te maken heeft, met dat hemelse, ja, dat ook inderdaad met lengte en breedte en hoogte te maken heeft. Abraham, zo staat er in het Nieuwe Testament, verwachtte de stad met fundamenten. Ja, welke stad was dat? Nieuwe Jeruzalem. En wat wordt er van het Nieuwe Jeruzalem gezegd in het boek Openbaring? Dat de hoogte, of de breedte en lengte en hoogte, waren gelijk. Waarschijnlijk moeten we dan denken aan een soort piramidevorm. Dat was gelijk. Dus daar komt het hemelse komt daar. En zo ziet Johannes die stad ook nederdalende uit de hemel. Net alsof hij uit de hemel nederdaalt. Zo is die stad. De top daarvan in de hemel. Dan brengt God tot stand wat de mensheid ooit wilde met Babel. Dat is prachtig. Mens maar zijn best doen, dat lukt niet. En de Heer die doet dat gewoon. En dan heeft hij daar het nieuwe Jeruzalem. En dat wordt ook allemaal beschreven. Nou, dat is de verwachting van, of dat is de hemelse roeping. Die hemelse roeping wordt letterlijk ook zo genoemd in Hebreeën 3 vers 1. Broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Dus daar heb je het over de hemelse roeping. En dan wordt Abraham daar onder meer ook als voorbeeld naar voren gehaald. We hebben hier wel nog steeds te maken met alles wat verband houdt met Israël. Het nageslacht van Abraham, ja, dat is uiteindelijk het volk Israël geworden. En de gelovigen die hier genoemd worden, en die vergeleken worden dus met de sterren des hemels, dat is hemelse toestanden, maar nog wel in de geschapen werkelijkheid. Dat nageslacht wat genoemd wordt, heeft daarom ook uiteindelijk ja, met Israël te maken. Moet geloven op de manier zoals God dat openbaart via zijn volk Israël. Later, maar goed, dat zoeken we nu dan niet meer op, maar later wordt in Deuteronomium 8, wordt ook gewoon letterlijk gezegd, of Deuteronomium 1 vers 10 is dat, wordt ook letterlijk gezegd dat Israël dan inmiddels zo talrijk geworden is als de sterren des hemels. En daar blijkt wel uit dat die vergelijking van dat nageslacht dat het te maken heeft met Israël. Nou, dan heb je die twee zaken heb je te pakken. Hè? In Genesis 22 tot slot, daar heb je dan dat de Heer het allemaal nog eens een keertje samenvat. In vers 15, nou ik lees alleen even vers 17, Genesis 22 vers 17, gedeelte waar het over de offering van Isaac gaat. Daar staat, ik zal u rijkelijk zegenen, uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. Uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Nou, hier heb je die beide aspecten terug. En op basis daarvan kan Paulus in het Nieuwe Testament zeggen dat Abraham een erfgenaam is van de kosmos. Van de wereld, hemelen en aarde. Nou gaan we weer terug naar Paulus. We zijn al lang genoeg weg geweest. We gaan nou weer gauw terug naar Paulus. En dan gaan we heel eventjes naar Filippenzen 3. En dan keren we daarna weer terug naar Efeze. Filippenzen 3. Want ja, dan heb je het over die roepingen. En dan weet je dat in Hebreeën 3 gesproken wordt over de hemelse roeping. Ik heb eerlijk gezegd hoor, jarenlang gedacht, of tenminste ik ben ervan uitgegaan. Het was me ook niet anders geleerd eigenlijk. En ik had er zelf daarom ook nog maar niet over nagedacht. Maar jarenlang gedacht van, nou, er is alleen maar een verschil tussen aardse en hemelse roeping. En daar, that's it, weet je wel. Tot je op een gegeven moment erachter komt dat Paulus het ook nog heeft over een andere roeping. En ja, dat hadden ze er dan weer niet bij verteld, weet je wel. Nee, we hadden het nou wel gedaan, dan had het meteen goed geweten. Maar goed, zo ging dat niet. Maar na verloop van tijd kom je er toch wel achter. Maar er staat in Filippenzen 3, vers 13 en 14... dat Paulus zegt, broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Wat heeft hij reeds gegrepen? Of nog niet juist? Nou, hij heeft nog niet de volmaaktheid gegrepen die volgt op de opstanding die uit de doden. Of de uitopstanding der doden. Dat heeft hij nog niet gegrepen, zegt hij. Ik voor mij acht niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding. Vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs, en dan staat er, der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Maar broeders en zusters, wat hier in werkelijkheid staat, dat is dat hij jaagt naar de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. En dan is dat woordje boven hier, is een bijvoeglijk naamwoord, net als het woordje hemels een bijvoeglijk naamwoord is. En het hoort dan bij roeping. Wij zijn geroepen. En die roeping Gods, dat is een bovenroeping van God. Er is een hemelse roeping van God, een aardse roeping van God, maar er is ook een bovenroeping van God. En dit boven, dat is nou precies hetzelfde als wat we net lazen in Colossenzen 3... toen we zagen van dat Christus boven is. Je moet de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Nou, dat boven. Met andere woorden, daar waar het koninkrijk van de Zoon zijn er liefde is. Daar waar het erfdeel der heiligen in het licht is. Die plek. Dat is waar wij naartoe geroepen zijn. door God. En dat is waar die bovenroeping Gods ja, ons gebracht heeft. En als je het dan daar toch over hebt, over die bovenroeping Gods, en je hebt het over dat erfdeel, dan zie je dat dat erfdeel ook alles wat er in deze wereld te vinden is overstijgt. En dan gaan we terug naar Efeziërs 3. Want, broeders en zusters, daar schrijft Paulus aan het einde van dat hoofdstuk zo'n beetje. Halverwege, nee, ik begin gewoon in vers 17 te lezen. Daar staat op dat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. En dan komt het, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat omdat gij vervuld wordt. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Kijk, alle volheid Gods, die wordt vervuld, hè, daarboven. En daarom zegt Paulus dat ook van, ja, hè, wij zijn bovengebracht. En daar is Christus degene die dat lichaam van Christus alles in alles vervult. En dat is waar hij mee bezig is. Er zijn wel mensen die zeggen van, ja, hier wordt de liefde van Christus beschreven. En die liefde, ja, die is multidimensionaal. Hè, hebben ze het dan over. Nou, broeders en zusters, dat is maar deels waar wat er dan gezegd wordt. Hè, er wordt gezegd van de liefde van Christus dat hij de kennis te boven gaat. Dat wordt er gezegd van de liefde van Christus. Dus wij zullen in staat zijn, zegt hij, te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dus ooit komt er een moment, geloof het of niet, maar dat je meer weet dan dat je nu weet. Hè? U dacht dat u alles al wist. Nou, dat is lekker niet zo. Want je zult straks in staat zijn te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Ja, want die liefde van Christus gaat voor ons nu in ieder geval de kennis te boven. Hè, wij kunnen al heel wat begrijpen van de liefde van Christus. Maar de andere kant om nou te zeggen, ik snap het helemaal. Nee, dat zou ik niet durven. Maar dat komt. Maar als het gaat over breedte, lengte, hoogte en diepte, ja, dan gaat het niet over de liefde van Christus. Hè? Ik bedoel, als je dat zegt, dan heb je eigenlijk nooit goed bijbelstudie gedaan. Want lengte, breedte, hoogte en diepte, dat zijn dimensies die hebben te maken met erfdelen in de Bijbel. En vandaar dat dat hier ook over de erfenis gaat. Wij zullen in staat zijn te vatten hoe groot die erfenis is namelijk. En dat is niet een erfenis zoals Abraham eerst ontving. He, jouw nageslacht zal dat land krijgen als je om je heen kijkt. Doorwandel het maar in de lengte en in de breedte. Die erfenis van ons die overstijgt ook nog zelfs datgene waar het over gaat in Openbaring. Als het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Die stad waarvan hoogte en breedte en lengte gelijk zijn. Die stad is een erfdeel voor gelovigen. Nee, dan gaat Paulus nog een stapje verder hier. Of de Heer gaat een stap verder. Hij heeft het dan over een erfdeel, die bevindt zich, en dan heb je het weer, boven. En boven, ja, dat is boven de schepping. Deze schepping is alles wat te maken heeft met lengte, breedte en hoogte. He, wij leven in een driedimensionale wereld. Nou, hoe vaak heb je dat niet gehoord? En daar zijn ze inmiddels ook achter, he, dat zo is. Nou, dat weten we dan nu. En zo zit het nou één keer. Maar wij hebben inmiddels een plek ontvangen in een vierdimensionale wereld waarvan wij die ene dimensie diepte eigenlijk niet kunnen begrijpen. Want dat gaat ons denken te boven. Ik kan me nog herinneren, toen was ik, nou ik denk 15, 16, 17 jaar, toen had je op de evangelische omroep had je een soort bijbelstudies op televisie notabene, dat was toen nog zo. Spreek ik wel van 25 jaar geleden inmiddels zo'n beetje, iets meer zelfs. Maar nou ja, en daar had je op een gegeven moment bijbelstudies op de televisie van een, ja, ik weet niet eens of het nou een Engelsman of een Amerikaan was. Misschien zegt het u al wat, Wilder Smith. Zeg je dat wat nog? Ja, nou die man die heeft ook allerlei boekjes geschreven en zo. Maar die man die legde eigenlijk aan de hand van hele simpele dingen, legde die hele moeilijke dingen uit. Hè? Nou, dat is natuurlijk altijd knap. Hè? En hij had het dan bijvoorbeeld over van, ja, wat... Hoe zit dat nou met de hemel? Waarom kunnen wij dat niet zien en zo? Nou, zegt hij, dat is heel logisch dat wij dat niet kunnen zien. En dan nam hij een blad papier. He, en dan zei hij van, nou ja, kijk. En daar tekende die wat op zo. En hij zegt van, nou, dit is een platlander, zegt hij. He, een platlander, die leeft in de tweedimensionale wereld. Die kan alleen maar zo of zo. Dat is plat. Dat zijn maar twee dingen. Je kan maar of vooruit of opzij, maar dan heb je het ook gehad. Hij zegt, zodra er nou iemand van ons uit de driedimensionale wereld zijn vinger erop zet, dan ziet die platlander opeens zijn vinger en even later weer niet. Nou, zo'n wonder, zegt die platlander. He, die snapt er helemaal niks van. En zo zou je dat ook, zei hij, en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie vergelijking. En zo zou je dat ook kunnen vergelijken met onze wereld, de driedimensionale wereld. Dan komt daar iemand vanuit de hemel, komt in onze wereld, wij snappen daar helemaal niks van. Maar wij zien hem wel eventjes, tenminste hij is gezien. En daar hebben we het verslag van in de schrift. Maar vervolgens, hij staat op uit de dood, snappen we ook helemaal niks van. Maar ja, dat kan. Vanuit die wereld kan dat. En hij gaat weer terug naar de hemel. En ondertussen, en dat is dan wat je later leest, hebben wij onze plek daar ook nog boven. Kijk, zoals dat voor die platlanders was, die snapten niks van de driedimensionale wereld. Wij snappen niks van de vierdimensionale wereld. He? Dat hoeft ook niet, als we het maar geloven. Dan is, dat zei ik in het begin, daarom is het zo mooi dat je gelooft.
Mooi. Ja? Als je het van de schepping uit bekijkt, is het hoogte. Maar als je het vanuit de positie van Christus begrijpt, of bekijkt,
dan zou je het over diepte kunnen hebben, ja. Ja, zou kunnen. Maar zover ben ik nog niet eigenlijk, dat ik dat al snap. Nee, maar goed, dat zou kunnen. He, maar ja, ik denk dat als het inderdaad toch in dit soort bewoordingen wordt weergegeven, van hoogte en lengte en diepte, en breedte natuurlijk, eerst die drie, he, breedte, lengte en dan hoogte. Ja, als daar dan die diepte bij komt. Kijk, op het moment dat je zegt van ja, van Christus uit gezien, dan moet je wel meer onder die diepte verstaan dan omgekeerde hoogte. Ja. Dan zijn we het helemaal eens, denk ik. Maar dan nog, dan snap ik het nog niet helemaal wat het is. En dat is ook helemaal niet erg. Maar goed, dat is dus iets, ja, dat moet je dan uiteindelijk geloven. Dat heeft met dat erfdeel, die erfenis, te maken. Dan gaan we nog even terug naar Efeziërs 1, broeders en zusters. Want dat zoonschap van Christus, ja, dat omvat dus dat complete erfdeel. En dat erfdeel wordt later omschreven in die verschillende, nou wat wij dan maar noemen, dimensies. Afmetingen of wat dan ook, hoe je het maar zeggen wil. En daartoe staat er in vers 5, heeft God ons tevoren bestemd om in het zoonschap van Christus te worden gesteld. En daartoe heeft hij, vers 11, ons tevoren bestemd om dat erfdeel te ontvangen. Ik heb in het begin al even gezegd, hè, dat woordje erfdeel, erfenis en dergelijke, erfgenaam, dat houdt in de grondtaal verband met een lot. Een lot dat je ontvangt. En wij denken bij erfenis, ja, toch niet zo direct aan een lot. Maar dat is wel bijbels om daaraan te denken. Want als je even terugdenkt aan de verdeling van het land Israël. En dan kreeg elke stam, die kreeg zijn erfdeel. Dat wordt ook gewoon erfdeel genoemd in onze bijbels. Maar hoe kregen ze die erfdelen? Door het lot te werpen. En het lot wees dat aan voor Juda. En het lot wees dit aan. Nou, en zo gaan al die stammen, die komen voorbij. Dus door het lot verdeelt de Heere zijn land. Nou, en wij hebben wat dat betreft ook een lot. Wij hebben echt het gouden lot, zeg maar. Dat hebben wij ook gekregen. Eigenlijk zou je dat woord erfdeel gewoon moeten vertalen met lot. Dan vertaal je het letterlijk. Maar ja, dat staat zo gek om in de Bijbel iets te vertalen met lot. Hè? Want ja, daar willen we ons dan weer niet mee bezighouden. Hè? Stel je voor. Maar de Heere, ja, je hoeft hier niet meer op te gokken. Dat is het mooie van dit lot. Dit lot, dat heb je. Dat heb je gekregen. En op het moment dat je het kreeg, ja, wist je dat het winnende lot was. Nou, dat is toch mooi een lot ontvangen. Je hebt hem niet eens hoeven kopen. Je krijgt hem gewoon. En je hebt hem. Dat is ons lotsdeel geworden. Dat, ja, wij kunnen zo zeggen van, ja, dat is nou een keer mijn lot. Ja. Nou, wat eigenlijk prachtig. En er staat er dus bij dat God ons daartoe tevoren bestemd heeft. En dan gebruikt Paulus daar een woord, pro orizo, en in dat laatste hoor je het woordje horizon zitten. He, dus de Heere heeft van tevoren de horizon, ja, eigenlijk gesteld van ons ontvangen van dat erfdeel. He, en dat heeft hij gedaan, hij heeft het van tevoren vastgesteld op de een of andere manier. Hij heeft zo de grens, he, heeft hij, ja, daarvan gesteld van jongens, dit is wat degenen krijgen, die deel uitmaken van het lichaam van Christus. Nou, dat heeft hij van tevoren vastgesteld en Paulus die zegt dat er dan ook bij, he, dat was, in vers 11, halverwege, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, en u weet dat woord voornemen, dat betekent plan, krachtens het plan van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. He, en dat is wat God ook doet. God werkt, ja, in alles naar de raad van zijn wil. En ja, die raad van zijn wil, de wens van zijn wil, de raad van zijn wil, ja, die komt tot uitdrukking in zijn voornemen, in zijn plan. He, God, ja, de Heere God die doet niet zomaar wat. He, dat wat hij doet, dat gaat allemaal volgens een vast omlijnd plan. He, als je denkt aan Israël, dan zegt de Heer ook met betrekking tot Israël en het handelen van bepaalde machthebbers die opstaan in de geschiedenis van Israël. Dan zegt hij van ja, ik heb vanaf den beginnen heb ik het einde verkondigd. In Jesaja 46, ja, zoals het nu allemaal gaat, ik heb het allemaal gezegd. En de Heer die voorzegt al die dingen, hij heeft zo zijn plan. In Efesiërs 3, daar staat ook datzelfde woord voor voornemen, dan noemt hij dat daar het voornemen van de eeuwen. En dan staat erbij, dat heeft hij in Christus gemaakt. Dus ja, God heeft dat hele plan. En in dat plan hebben wij een plekje. He, er is een van die liederen van opwekking. Dan zing je op een gegeven moment, dan dank je de Heer dat je deel hebt aan het machtig heilsplan. Nou, hoeveel mensen zingen dat wel niet? He, ja, niet in de wereld en in de hitparade, maar ik bedoel gewoon in de christelijke wereld. He, hoeveel mensen zingen dat wel niet? Eigenlijk zijn dat zulke prachtige woorden. He, dat je deel mag hebben aan het machtige heilsplan van God. Nou, broeders en zussen, je beseft niet half wat dat betekent. Dus dat God dat hele plan heeft, hij volvoert dat in Christus. En dan heeft hij van tevoren vastgesteld van die mensen, he, die dan en dan leven, die krijgen deel aan deze erfenis. Die krijgen deel aan Christus, die krijgen deel aan die hoge positie. Nee, die worden gezegend samen met Christus. Ja, dat is onbegrijpelijk. Dat is nou inderdaad wel een diepte van rijkdom waar je het over hebt. En die inderdaad niet te bevatten is. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Net als de liefde van Christus. Dat gaat de kennis te boven. Zo gaat ook het erfdeel onze kennis, ons bevattingsvermogen te boven. Maar het staat er wel. He, dus zal het ook wel zo wezen. Het staat er wel. En daarom, broeders en zusters, nemen we de Heere God, he, maar gewoon, ja, op zijn woord en geloven we wat hij gezegd heeft. Paulus schrijft in Efesiërs 1, vers 11, dat wij het erfdeel ontvangen hebben. In Efesiërs 1, vers 14 schrijft hij over de Heilige Geest die een onderpand is van onze erfenis. En in Efesiërs 1 vers 18 schrijft hij over de verlichte ogen van het hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. In ons geval is dat de bovenroeping God. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Of in dat binnenste heiligdom. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. En zo wordt er in de Efezebrief over die erfenis en dat erfdeel gesproken. En ja, hoe kan het ons deel geworden zijn? Nou, broeders en zusters, omdat ons lot verbonden is aan Christus. He, daarom, dat is eigenlijk het enige antwoord. He, ja, en dat is ook het antwoord dat overal het antwoord op geeft. En waarom loopt het nou met ons goed af? Ja, omdat ons lot aan Christus verbonden is. Waarom heb ik nou hoop? Ja, omdat mijn lot aan Christus verbonden is. En waarom is er nou zo'n geweldige toekomst voor ons weggelegd? Waarom ben ik nou zo ontzettend rijk gezegend in Christus? En dan snap je, dat gaat aardse zegen te boven. Ja, omdat mijn lot verbonden is aan Christus. Het erfdeel is verbonden aan Christus. En Paulus die noemt dat ook als één van de onderdelen van de boodschap van het geheimenis. Kijk maar in Efeziërs 3. En daar gaan we dan ook maar zo'n beetje eindigen. Efeziërs 3, in het vierde vers, schrijft Paulus: daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dat vind ik prachtig omschreven. En tenminste, ik vind het in ieder geval mooi vertaald. Dus dat we ons een begrip kunnen vormen. Weet je, daar ben je dus mee bezig. Dat is ook wat we doen als gelovigen. Als we bijbelstudie doen, dan zijn we bezig om ons een begrip te vormen. Een beetje te begrijpen van hoe het in elkaar steekt. Gij kunt bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. En dan staat er dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heiligen, apostelen en profeten, dit geheimenis dat de volken, en dan moet je even beseffen en realiseren dat vanaf het moment dat Paulus dit schrijft, er voor God alleen nog maar volkeren zijn, want Israël, of eigenlijk het Joodse volk, is dan inmiddels ook teruggezet in de rij van volkeren, dus dat de volkeren mede erfgenamen zijn, medeleden of een samenlichaam, een medelichaam vormen en medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. En dan zie je dat op de eerste plaats daar genoemd wordt van die drie dingen, mede-erfgenamen. We zijn medelichaam, medegenoten, maar eerst mede-erfgenamen. Dat is wat God nu doet. Hij zorgt ervoor dat mensen mede-erfgenamen worden. Niet mede-erfgenamen van Israël of zo. Nee, mede-erfgenamen van Christus. En daarom ook een medelichaam met hem vormen. En medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus. En dat is, ja, dat is ons lot. En dat is hoe de Heer dat nou allemaal bedacht heeft. En ja, dat zijn toch eigenlijk wel geweldige rijke dingen. Dat je dat ook nog in alle vrijmoedigheid mag toe-eigenen ook. En je ontdekt soms wel dat het niet altijd even handig is om dat gelijk iedereen in de maag te splitsen, dat je dat weet. Of dat je daar van getuigen wil of wat dan ook. Maar het is natuurlijk toch wel iets geweldigs wat je hebt. En ja, dat je daar dan van leven mag en uitleven mag. En dan denk ik van ja, dan zit je straks, dan ben je weer bezig met je werk of met je bezigheden, weet je wel. Er is geen mens die dat ziet aan jou aan de buitenkant. En ondertussen dan ben je de rijkste persoon die er rondloopt. Dat is onbegrijpelijk. En zo rijk als de Heer ons gezegend heeft in Christus. Dat is ons rijke lot, broeders en zusters. Nog één tekst, nou, vooruit dan. 2 vers 19. Mag ik die voorlezen dan?
Ja.
Ja, 2 vers 19, dat is nog een mooi tekst. Daar zegt Paulus: zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van het heiligdom, of der heiligen, en huisgenoten van God. Nou, dat is inderdaad, dat is prachtig zoals dat omschreven wordt. Huisgenoten Gods, ja, dat laat ons precies zien, de plek waar we ons bevinden. Huisgenoten Gods. Ja, als je daar weer over nadenkt, dan komt er weer een hele stortvloed. Komt er. Als je bedenkt dat, als je even denkt aan de oud-testamentische tijd en dergelijke, dan had je de priester. Nou, die mocht dan in het heilige komen. Maar dat was ook alles wat hij mocht. En dan had je één priester, die mocht dan één keer in het jaar, dat was een grote gunst, mocht hij in het heilige der heiligen komen, op de grote verzoendag. Dan was hij even het allerdichtst bij God. En dan zegt Paulus: er zijn huisgenoten Gods. En huisgenoten Gods, ja, Je zou haast zeggen, dan heb je vanzelf de sleutel. Of je hebt helemaal geen sleutel nodig om naar binnen te gaan. Dan mag je daar gewoon zijn. Dan mag je je gewoon bevinden. Hoe rijk. Maar ja, ook dat. Het is allemaal weer onderdeel van het geweldige erfdeel, het lot, dat de Heere ons geschonken heeft. In Christus. Want buiten Christus hebben we niets. Tot zover. Broeders en zussen, we gaan de Heere met elkaar danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk dank zeggen dat we zo hebben mogen lezen in uw woord, deze avond ook weer, en dat we hebben mogen zien wat u als Vader allemaal aan ons gedaan hebt. We willen u danken, Heere, dat we hebben gelezen dat u het was die ons verlost hebt, en dat u het was, Heer, die ons getrokken heeft uit die macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, van uw liefde. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deel hebben gekregen aan hem, Heer, en dat we daardoor ja, ook zo rijk gezegend zijn. Heer, en dat we daar ook steeds weer van onder de indruk mogen komen. Heer, en dat ook doen als we uw woord lezen. Heer, want ja, uw woord is een bron van rijke zegen voor ons. En we danken u, Heer, dat we toch telkens weer die gelegenheid hebben, ook hier op deze plaats, Heer, maar ook op andere plaatsen, dat we samen kunnen komen rondom uw woord. Heer, en dat we ja, daardoor ook steeds weer mogen ontdekken wat u geschonken hebt in Christus en dat we steeds meer onder de indruk mogen komen van uw grote liefde die u hebt geopenbaard in de Heer Jezus. Dank u wel, Heere, daarvoor. Dank u dat we ja, zo deze avond ook mochten hebben met elkaar. Dank u dat u ons ook het verlangen in ons hart hebt gegeven om hier te zijn, dat we met elkaar ja, ook uw woord hebben mogen lezen. En Heere, we willen ook zo bidden dat alles wat we vanavond weer gelezen hebben en gezien hebben, ja, Heere, dat het ook echt weer een plek krijgt in ons leven, in ons hart. Heer, in ons verstand, in ons denken. Heer, en dat het uiteindelijk ook weer ons doen zal beïnvloeden. We danken u, Heere, daarvoor dat dat ook ja, eigenlijk altijd weer op die manier gaat. Heer, en dat u zo door genade ja, ons maakt tot mensen, Heer, in wie u ja, een welbehagen hebt. We danken u daarvoor. Heer, en we willen elkaar ook wat dit betreft zo aan u opdragen. En dat doen we ook, Heere, voor straks en voor de komende tijd. Vader wil ons bewaren, wil ons ook tot zegen stellen op de plaatsen waar we ja, ons bevinden, Heer, in het dagelijks leven. En we danken dat we het zo in alle dingen van u verwachten mogen. We danken u daarvoor, Heer, uit genade. Amen. Amen.